Er wordt u voorgelezen het zevende gedeelte van de levensbeschrijving van Philpot. Het begint met een brief die Philpot heeft geschreven aan zijn vriend Joseph Ferry in Oekum op 1 december 1836. Mijn lieve vriend, het spijt mij zeer dat mijn plan om hier enige tijd langer te blijven uw gewaarwordingen zo hebben gaande gemaakt en dat gij de oude mens zo in opstand vond tegen dat voornemen. Ik vind het uiterst moeilijk zo te handelen dat ik niet van de een of de andere zijde berispt word. En welke weg ik ook insla, ik vind overal zwarigheden. De evangeliedienaars kunnen niet altijd de bijzondere gevoelens van vrienden raadplegen. Ook zouden zij met dat te doen niet recht handelen. Veel beweegredenen beheersen hun gemoed en hebben invloed op hun beslissingen waarvan de hoorders weinig begrip hebben. Deze letten gewoonlijk alleen op zichzelf en op hun eigen genoegen, om enig bevoorrechte leraar te kunnen horen, en overwegen nimmer eens hoe ver die bediening, welke hun zo gezegend is, ook voor anderen even nuttig kan wezen. Maar de evangeliedienaar ziet waar hem de wijdste deur geopend is, waar hij het meest gezegend voor zichzelf is, en waar de meest kenbare zegen rust op het woord, en waar hij zelf de meeste zalving en kracht ondervindt. Zo heeft hij veel beweegoorzaken en leidingen waarvan de toehoorders niet met al afweten. Ook gevoel ik, wat mijzelf aangaat, hetgeen gij zo dikwijls hebt opgemerkt, dat ik enige tijd nodig heb om ingang te vinden in het verstand en de toegenegenheden van het volk, en dat enkele preken mijn bedoeling en streven niet duidelijk kunnen maken. Laat ik erbij voegen dat ik enige tijd nodig heb alvorens ik aan de kansel gewend ben, en dat een nietig ding mij zal insluiten en mijn vrijmoedigheid in het spreken, die ik soms geniet, zal belemmeren. Ik behoef op dit punt niet verder uit te breiden, aangezien gij zelf het weet en herhaaldelijk gezegd hebt, dat er enige tijd nodig is alvorens het volk mijn bediening en bedoeling vat en aanneemt. Ik gevoel dat ik desaangaande tot hiertoe in mijn eigen nadeel gearbeid heb, en dat het volk mij nu eerst een weinig begint te verstaan en recht te begeren. En dit is een voorname reden waarom ik bewilligd heb om hier wat langer te blijven. Ook gevoelde ik een begeerte om het volk te leiden tot een strijd voor rechte dingen, meer voor inwendige dan uitwendige. En ik heb getracht een van die machtige vestigingen te veroveren die de Satan allerwege opbouwt. En ik ondervind dat ik mijn werk in een paar leerredenen niet volbrengen kan, want ik moet zowel opbouwen als afbreken. Deze redenen hebben mij bewogen om hier enige tijd langer te blijven, en ik ben voorts daartoe overgehaald door vaak herhaalde wensen van het volk en van mijn lieve vrienden hier en te Stamford. Hierbij dient nog opgemerkt dat ik hier veel gezonder ben dan te Ellington, en dat de luchtstreek beter is voor mijn zwakke borst. Ik kan dus vrijmoedig zeggen dat mijn blijven hier niet ontstaat uit gebrek aan christelijke toegenegenheid of minder waardschatting van uw gastvrije woning, en ik geloof er niet behoevend bij te voegen dat ook geen inhaligheid er mij toe gebracht heeft, terwijl ik hier veel uitgaven heb als voor reizen, bedienden in twee huizen, wassen, het dragen en verslijten van betere klederen enzovoorts die ik te Ellington niet heb. Ik hoop genoeg gezegd te hebben om uw gemoed een weinig tot bedaren te brengen en stip slechts maar aan dat ik ook door geen lijfverplichting aan Ellington gebonden ben en ik heb mij ook altijd van week tot week als een hulpprediker beschouwd. Inderdaad, ik mag er wel bijvoegen dat de sterkste koord die mij aan Ellington bindt, dat is mijn bijzondere vriendschap met u waarbij ik gaarne erken dat er onderscheidenen in en buiten de gemeenten zijn met wie ik vereniging gevoel. En wie hier weerzien mij tot grote blijdschap zal zijn. Voor het tegenwoordige neem ik mij voor om Deo Volente in februari weder te Ellington te komen, indien het weer en mijn gezondheid het toelaat, en ik hoop dan enkele maanden bij u te blijven eer ik andermaal vertrek. Het verblijdt mij dat mijn vriend Warburton u met een bezoek vereerd heeft en dat zijn woord ten zegen was. Met al zijn gebreken heeft hij de rechte levensstof in zich en zal 1000 meivliegen overleven, die in de godsdienstige wereld hun tijd rondfladderen. Ik heb het voornemen om Deo Volente de 8e december naar Stamford te gaan en ik zal daar blijven tot de 5e januari, dus gedurende 4 zondagen. Ik zie niet in waarom gij u druk zoudt maken om predikers te krijgen. Uw zaak is klein en de wintervergaderingen zijn nooit zo talrijk. Lees maar Huntington of Webster en geloof mij dat ze nergens zulke prediking zullen vinden als van de eerstgenoemde. Sta vast voor de bevindelijke waarheid. Niets en niemand dan het kaf staat ze tegen. Ik denk dat het velen tot blijdschap strekt dat de beroerder Israëls voor enige tijd Ellington verlaten heeft en dat de leraars van de kerk niet de enigsten zijn die in het geheim zich verheugen. En ik hoop zo de Heere wil hen wederom te benauwen en geen reden te geven om zich voor altijd te verblijden. Mijn leerrede vordert zeer weinig en vele brieven waartoe ik verplicht ben neemt mijn tijd te veel in. Ik kan nog niet bepalen wanneer ik ermee klaar zal zijn. Menigmaal vind ik het schrijven zo hinderlijk, en duizend verontschuldigingen komen er in mijn gemoed op om het tot de volgende dag uit te stellen, en dus gaat het werk maar zeer langzaam voort. Iemand heeft mij 600 gulden geboden, indien ik ertoe komen kan, een verzameling preken uit te geven. Maar ik heb er geen plan op. Mijn andere brochure heb ik voor enige tijd terzijde gelegd. En ik hoop dat de Heer ons meer en meer zal geven te strijden voor wezenlijkheden, voor de dingen die met de zaligheid gevoegd zijn. Alle andere dingen zijn maar zeepbellen, die door het kind opgeblazen, enkele ogenblikken in de stralen van de zon schitteren, en dan voor altijd uiteenbarsten en verdwijnen. Wanneer het volk te Ellington niet strijdt voor wezenlijkheden, dan is dit een bewijs dat er een of een ander treurig gebrek schuilt. Want ik ben er volkomen van overtuigd dat God al zijn volk, de groten en de kleinen, strijdende maakt voor hetgeen zij getast en gesmaakt hebben. Het is mij althans een noodlottig kenmerk wanneer de mensen voor uitwendige dingen en bijzondere geliefden strijdvragen in de bres springen, terwijl zij het zwaarste der wet nalaten. Gort de strijd aan voor de kracht der eeuwige dingen en voor de verborgenheden der levende godzaligheid. Gij zult de duivel en zijn tweeling, familie, dode zondaren en dode belijders, de wereld en naamchristenen tegen u hebben. Maar gij hebt al des Heeren volk tot één man toe, en wat alles afdoet, gij hebt God zelf aan uw zijde. Waar zijn nu al deze, die in hun dag en geslacht een onbekende God aanbaden, van een ongekende Christus spraken, en de naam van een onbekende geest op hun lippen namen? In de hel luidt het antwoord, in eeuwige banden de duisternis bewaard, tot het oordeel van de grote dag. En waar zijn al die gelukzalige heiligen, die zagen op en geloofden in, aanbaden en beminden een drieënige God, voor eeuwig behouden met Christus, gelukkig aangeland aan de vredevolle kusten der eeuwigheid. Nog weinige jaren en ook wij worden geteld onder een van deze beide gezelschappen. Laat ons daarom met ernst en volharding strijden voor die waarheid welke onze ziel kan behouden. Maar verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat ze twist voortbrengen. Dat we ons niet slechts afgescheiden betonen van ongoddelijke stelsels en dode belijders, alleen om de leer en uitwendige ordinantien, hoe waar en schriftuurlijk zij ook mogen zijn, en laten deze dingen en in het bijzonder de laatstgenoemde geen oorzaak zijn dat de vereniging tussen Gods volk verbroken wordt. Ik ben beslist een baptist, maar ik kan mijn hand over het water heen Gods kinderen toereiken, wiens ogen gesloten zijn om in de voorschriften te lezen wat wij daarin vinden, terwijl er duizenden baptisten zijn met wien ik niet gaarne één zetel zou delen. Schrijf mij spoedig een goede lange brief, terwijl uw letters mij altijd aangenaam zijn, gelijk ik meen u ook zeer uitgebreid geschreven te hebben. Uw liefhebbende vriend, J.C.P. De volgende brief richt Philpot ook aan Joseph Ferry in Ellington. Hij schrijft hem in Oekum op 3 maart 1837. Mijn lieve vriend, de eerste uitgave van mijn leerrede, een oplaag van 1500 exemplaren, is reeds uitverkocht en een nieuwe uitgave, vermeerderd met een korte voorrede, zal binnen weinige dagen verschijnen. Toler heeft ook enige orders op haar gehad, zodat ze thans vlug van de hand schijnen te gaan. Meer dan 500 exemplaren zijn in deze omtrek al geplaatst en velen dergenen die mij nooit hoorden prediken, hebben ze gelezen. Het heeft vrij wat beweging in Stamford veroorzaakt en men denkt dat het aanleiding zal geven dat velen mij zullen komen horen die tot hiertoe niet kwamen. P. te A. weigert ze te verkopen, omdat hij ze strijdig vindt met de godsdienst die ze ophelderen moet en hij heeft al de exemplaren teruggezonden. Ik denk dat de snede te scherp is voor zijn eigen gerechtigheid. A. te O. denk ik dat even bevreesd voor haar is, maar dit alles zal de verkoop niet beletten. En William Tiptaf zegt dat hij ze aan zijn kapel ter verkoop zal aanbieden. Ik zou bang zijn dat uw aanvraag om 300 exemplaren te groot zal zijn. Toen ik die leerrede uitsprak, gevoelde ik een opening der lippen en sommigen hebben mijn gesproken woord boven mijn geschreven rede de voorkeur gegeven, die natuurlijk later door mij als kopie opgeschreven is. Het verheugt mij dat gij er mijzelf in vindt, aangezien R.H. licht zou denken dat ik gebruik gemaakt heb van de brede overvloed van Goodwin en anderen. Mij dunkt dat ik mij te trots en te onafhankelijk zou gevoelen om van anderen te lenen, zou ik geen andere beweegreden had om het na te laten en zou er niet toegekomen zijn om die gestolen goederen aan het licht te brengen. En dit laat ik over aan hen die geen eigen mening, geen oorspronkelijke denkbeelden, geen wezenlijke bevinding, geen geopende deur, geen besliste beschouwingen voor zichzelf hebben. En ik geloof dat de gestolen goederen, het zij vroeg of laat, zeker ontdekt worden, hoe zorgvuldig ze ook van fatsoen veranderd en de merktekenen weggenomen zijn. Niets dan wezenlijkheden zullen de aanval van tijd en beproeving doorstaan. De verzilverde goederen verslijten, de valse luister verdwijnt, de potscherf, bedekt met de droesem van het zilver, verraadt zijn gemene oorsprong. Maar het goud mogen gebeukt, gekneusd, gedragen, gesmolten, tot stof verbroken worden, en toch zal elk onbeduidend stukje zeggen, ik ben goud, doe met mij wat gij wilt, en vermaal mij tot poeder, ik blijf goud. Het ware geloof, door God gewrocht, hoe diep in het hart verborgen, en met een last als overmocht, is toch niet te verworgen. Wezenlijkheden, wezenlijkheden, wat is dat windmakend getier en geraas van predikers die niet uit kracht van een wezenlijke bevinding voor wezenlijkheden strijden? Schuld, veroordeling, treurige voorboden des oordeels, vrezen der hel, een gezicht van zichzelf, dat afschuwelijke monster eigen zelf, de banende weg voor wezenlijkheden. Wezenlijke schuld heeft wezenlijke vergeving nodig. Wezenlijke zwakheid eist wezenlijke versterking. Wezenlijke wonden vorderen een wezenlijke genezing. Wezenlijke bedroefdheid zoekt wezenlijke vertroosting. Een besef van eigen vreselijke krankheid verbreekt al die ledige, vormelijke, bijgelovige, overgeleverde godsdienst in welke genoegzaam alle kerken en kapellen door het ganse land als begraven liggen. En wanneer een getrouwe vermaner komt, dan klinkt het geroep, heb ge mij gevonden, o mijn vijand? Och, wie ik verlost van mijzelf, mijn vuil, hoogmoedig, wellustig, huichelachtig, wereldsgezind, hebzuchtig, vermetel, walgelijke eigen ik. O, dat eigen zelf, die eigen ikheid. Uw arglistigheid, uw goddeloosheid, uw liefde tot de zonde, uw afschuwelijke bezoedeling, uw monsterachtige snoodheid, uw ellendige dodigheid, hardheid, blindheid en onverschilligheid, gij vuil ellendeling, hoe doet gij mijn zwaard kwijnen en mijn kracht verlammen? Gij zijt een verraderlijke schurk, en ik vrees dat gij dat altijd zult blijven. Vinden deze ontboezemingen weerklank in J.P.'s binnenste? Is mijn hart een kopie van het zijne? Is het een spiegel, waarin hij zijn eigen gelaat ziet teruggekaatst? Hoe, nog niet verder in de heiligmaking? Vertel het niet, maak het niet openbaar. Zulke gewaarwordingen, mijn vriend, bereiden niettemin de weg voor vrijmachtige genade, die alleen en geheel kan helen, genezen, bedekken en wegnemen. Geen halve maatregelen, geen ondersteuning van het schepsel, niet hier een weinig en daar een weinig is genoeg voor hen die zich zo krachteloos, zo hulpeloos en zo vuil gevoelen. Een tal van avondgebeden, Geregeld Bijbel lezen, getrouw bezoeken van de prediking zijn te weinig voor zulke krankheid als waaronder deze zuchten, die zichzelf kennen en zwoegen in de diepe modderkuil der verdorvenheid en goddeloosheid des harten. Iets dieps, krachtigs, dat uitwerking kan hebben, iets dat volkomen gelijkmatig is met de krankheid, iets dat doordringt tot de zaak zelf is nodig. En als dat niet verkregen wordt, schijnt al het andere ledig, van geen betekenis. Weinigen kennen de opslag van die grote A in de godsdienst, schoon ze voor wondervolle christenen gehouden worden. En de meeste beleiders kunnen evenmin de verborgenheden der levende godzaligheid lezen. Als Belsazar het handschrift kon ontcijferen, dat door een hand aan de wand geschreven werd. Uw toegenegen vriend, J.C.P. Evenwel keerde Philpot in maart naar Ellington terug. Hij bleef daar gedurende het voorjaar en de zomer, waarna hij enige zondagen gepredikt te hebben in de Zoarkapel te Londen, in september naar Manchester ging om de wel eerwaarde Catesby ter hulpe te zijn, op welks reis hij Oekum aandeed. Toen hij te Manchester was, hield hij zich bezig met een tweede leerrede voor de druk te bewerken, getiteld De Winter voor de Oogst, naar aanleiding van Jesaja 18, vers 5 en 6. Deze leerrede, uitgesproken te Oekum in augustus, was voor velen van zijn toehoorders zeer ten zegen. En naar de wens van velen in druk verschenen, schijnt zij ook voor de kerk in het algemeen rijkelijk gezegend te zijn. De vier volgende brieven aan de heer Joseph Ferry geschreven, dagtekenen omtrent deze tijd. Stoke Devonport, 3 juni 1837. Mijn waarde vriend Ferry. Ik veronderstel dat gij uitziet naar een brief van mij, dat gij meer dan gewoonlijk de postbode waarneemt. Ik ben zo gelukkig om u te kunnen melden dat ik op de dag dat wij van elkaar afscheid namen hier des avonds ten 10 uur behouden aankwam. Ik was een weinig vermoeid van mijn reis, waarvan ik evenwel na die nacht goed geslapen te hebben weer geheel bekomen was toen ik ontwaakte. Ik vond mijn lieve moeder niet minder wel dan ik verwachtte. Zij schijnt met haar verlies wat verzoend te zijn. Tussen haakjes, dat is het onverwachte sterven van Philpot's enig overgebleven broer. En ze gevoelt dat er veel verzachtende omstandigheden mee verbonden zijn. Ik ondervind reeds een weldadig invloed uit de verandering van de lucht, verenigd met de rust van het lichaam welk ik geniet. Ik oordeel het niet wenselijk dat ik hier predik, aangezien ik geheel onbekend ben en ik heb plan mij ook onbekend te houden, indien het mogelijk is. De godsdienst van deze plaats schijnt mij toe voornamelijk te bestaan in een uitwendige schriftkennis, die hier overvloedig schijnt te zijn van allerlei soort en in allerlei richting. Ik hoorde laatstleden zondagavond John Harker, een zoon van de dokter, prediken. Wanneer zijn vader was gelijk de zoon, dan zou ik jaarlijks geen schelling willen geven voor een zitplaats in zijn kerk. Een rijke voorraad van schriftteksten, een overvloed van dorre leerstelsels, een draaglijke hoeveelheid hoogmoed, en genoeg vermetelheid om een half dozijn preken in voorraad te hebben, scheen mij toe de preek uit te maken. Onder meer zei hij, zonde, wat is zonde? Ik kan het niet bepalen wat de zonde is een beginsel. De schrift zegt dat het een overtreding van de wet is, en dat is alles wat ik ervan zeggen kan. Ik dacht, wanneer hij de alsem en de gal geproefd had, dan mocht hij niet kunnen bepalen de natuur van de alsem, nog kunnen verklaren waaruit die gal was samengesteld, toch kan hij ons meegedeeld hebben welke bittere smaak zij had, en welke verdraaide aangezichten het geeft bij hen wiens mond ermee gevuld is. Gelijk de meeste leraars die ik hoorde, scheen het mij toe dat hij en de zonde nooit met uitgetrokken zwaard elkaar beoorloogden. Zoals gewoonlijk was hij ook bevestigd in Christus, al te zeer bevestigd voor een arm schepsel zoals ik ben, heen en weer gedreven door allerlei vuile lusten en verfoeiselen. Mij dunkt, hoorders en predikers moeten elkaar gelijken als behoefte en aanvulling. Tenzij er een overeenkomst van gevoelens bestaat, kan er ook geen vereniging zijn, en de een zal de ander barbaars zijn. Ik zag duidelijker dan ooit dat het dode Calvinisme het beste wapen is dat de Satan gebruiken kan om de harten te verharden en de consciënties van onvernederde belijders dicht te schroeien. Ik vind schier overal dezelfde grote misvatting, om namelijk de zogenaamde Bijbelgodsdienst te stellen in de plaats van zielsgodsdienst. Geloof mij, hier en daar wandelt er een pelgrim die iets van die laatste weet, terwijl duizenden verdubbeld enige kennis hebben aan de eerstgenoemde. Wat mijzelf en betreft, ik gevoel dikwijls dat ik tot hiertoe weinig weet zoals ik behoor te kennen, en voor heb tegenwoordigen naar de wand tast als een blinde en als een die geen ogen heeft. Ik ben vol van verwarring en vaak vol van veroordeling en steeds klimt de gedachte bij mij op dat mijn denken, handelen en spreken is als van iemand die zonder God is in de wereld. Ik bevind dat ik weinig doen kan aan mijn voorgenomen uitgaven, deels door traagheid, deels uit tegenzin en gedeeltelijk ook uit zwakheid mijner ogen. Van alle plaatsen die ik ken is deze de nadeligste voor de ogen, wegens de verblindende glans van de kalksteen waarmee de straten zijn bevloerd en de huizen gebouwd. Allen, maar bijzonder de vreemdelingen, klagen erover. De aantrekkelijkheid van deze landstreek, de vele schone gezichten vanaf een wijde haven, ingesloten door boomrijke hoogten en ingenomen door menigte van schepen, en de vele aangename wandelwegen in een rijk gezegende landstreek, hebben mij geleid tot meer oefeningen dan te Ellington en hebben ook reeds een weldadige invloed op mijn gestel uitgeoefend. Het weer was ook vrij en warm, zodat ik elke dag een wandeling heb kunnen maken. Ik heb het nog niet gebracht tot die mate van volmaakte heiligheid, dat al de bekoorlijkheden van de natuur en de wonderen der kunst bij mij gestorven zijn. En ik kan met welgevallen staren op een beminnelijke vlakte van de blauwe zee, of op een prachtige driemaster ten anker liggende als een meesterstuk van des mensen kunst en vernuft. Schoon alle dingen dodend zijn waar God niet is, toch zou ik mij gelukkig achten geen erger gedachten in mijn gemoed te voelen oprijzen, dan als ik ontwaar bij het zien van die schone zeevloot, waarbij het schip van mijn broeder in de rechte boven het heldere blauwe water uitsteekt, als een beweegbare vesting die waarschijnlijk meer dan 2000 ton wegende, toch door elke golf bewogen en door elk getij wordt heen en weer gedreven. Op mijn reis ontmoette ik een vriend uit Exeter. Ik hoorde van hem dat ze daar een leraar gehad hadden, doch dat hij gedrongen was hen weer te verlaten. Hij was een uur dode Calviniste en had een uitgebreide kennis in het woord, en een grote bekwaamheid om dat te gebruiken. Maar teksten en hoofdstukken zijn een nietig bolwerk tegen de zonde. Die reus, die werpt zijn lans met veel gemak door zulk een houten schild als een geheugen rijk voorzien met teksten en een vaardige tong om ze bij menigte aan te voeren. Weinig goddelijke vrees in het hart zal meer vermogen tegen de zonde dan een gehele concordantie, of zelfs Baxter's familiebijbel met een miljoen aantekeningen. Een papieren godsdienst is een arme zaak. De 10 geboden door God zelf beschreven konden de val van Mozes' handen niet doorstaan. En hoe zal dan een papieren belijdenis bestaan, waar de stenen tafelen in stukken gebroken werden? De wet in vlezen tafelen des harten geschreven, die kan alleen vuur en water verduren. En een levende brief, gelijk aan een levende heg of omtuining, zal een dode letter verduren, gelijk deze een dode haag verduurt tot na haar algehele uitroeiing. Maar even gelijk 2 van uw werklieden in 1 dag wel zulk een dood ding kunnen daarstellen en de levende jaren en maanden eist om haar naam volkomen waar te zijn. Alzo kan een dode godsdienst wel onder 1 preek oprecht worden, terwijl de levende vele wentelende tijden nodig heeft om te groeien. Hij moet gesnoeid en gekapt, gehakt en gewiet, gevlochten en gebogen, en soms tot brekens toe geleid worden aleer ze een goede beschutting tegen de indringers zal zijn. Een dode haag heeft het een nog het ander nodig. Enige droge leerstellingen voor paalwerk en een behoorlijke voorziening van welsprekendheid en wereldse geslepenheid voor willigen, om ze met het paalwerk te verbinden en enige beweging in het natuurlijke geweten door de slagboom van Mozes veroorzaakt. Zie daar, alles wat er nodig is om een dode heg op te maken. Ze zal weinig jaren bestaan en misschien nu en dan een dienst doen om het jonge groen te beschermen van afgeknabbeld te worden door het gedierte des velds. Maar dezelfde einde is toch verbranding. Vroeger of later vindt ze haar weg naar de oven. Ik houd mij verzekerd dat geen menigmaal uw godsdienst zult beschouwen, zo er al enig leven in mocht zijn, gelijk aan een heg rondom een boomgaard, aan welke gij zoveel moeite en kosten besteed hebt. O, slechts een weinig wezenlijk, waarachtig, goddelijk, door God gewrocht, bovennatuurlijk eeuwig leven. Niets anders zal de ziel vrijwaren voor wegwerpelijk en stinkende te zijn in de neusgaten van een heilig God. Ik verwacht dat u de kolendrager, dat is Huntington, beter zal bevallen naarmate gij meer met hem bekend wordt. Ik geloof dat hij verstaan en gewaardeerd zal worden naarmate wij meer of minder bekend zijn met de bevindelijke godsdienst. De wereld, het zij ze nog iets beleid of alles verloochend, kent de ware christenen niet, omdat zij Christus niet kent. Zij verstaat een ieder behalve een begenadigde ziel en zij bemint een ieder behalve een kind van God. En laat ik u zeggen dat een rechtzinnige belijdenis, ja, zelfs het bekennen van de bevindelijke godsdienst, des mensen ogen niet openen om te zien, nog zijn hart liefde inboezemen voor de verborgen sporen ener levende ziel. Daarom, mijn vriend Perry, verwondert u niet als de algemene baptistische kerken en leraars u haten en behandelen als Wesleyanen en Independenten. Bij leven en welzijn hoop ik de 24e juni te Trowbridge te zijn en de volgende maandag per rijtuig te de Devizes te komen, wanneer het u lust de wagen te zenden om mij tegemoet te gaan. Uw toegenegen vriend J.C.P. De volgende is ook een brief aan Joseph Ferry, geschreven in Manchester op 13 september 1837. Ik veronderstel dat de oogst u zoveel drukte veroorzaakt heeft dat er handen tekort kwamen. De drijfzweep en de teugels hebben zoveel tijd ingenomen dat de inkt in de koker verschimmelt en het pennemes met roest overdekt is. Althans, gij hebt zo lange tijd niet geschreven, maar aangezien het ongestadige weer u meer dan gewone bezigheden gaf in deze tijd, zo kan ik dat goed billijken. Ik geloof evenwel dat een brief van mij niet onwelkom zal zijn te Ellington, waarom ik zonder langer uitstel u enige letteren zend. Ik heb hier te Manchester niet half mijn bezigheden kunnen afdoen, en ik heb geen berouw dat ik in deze streken geweest ben. Wel kan ik geen bewijs geven hoedanig ik door Catesby's volk ontvangen ben, maar geloof toch te kunnen zeggen dat het scheen met enige aanneming. Te oordelen naar de grootte en oplettendheid van de vergadering en de verspreide geruchten en wenken, meer dan uit enig stellig getuigenis, geloof ik reden te hebben om zo te denken. De mensen uit het noorden zijn over het algemeen niet zeer vleiende. En gij weet, ik heb niet veel van een kerkenraadslid of een rondloper bij de huizen. Mij dunkt, velen die rondgaan, om enig woord of bewijs van vleierij op te vangen, zouden geen begeerte hebben al de aanmerkingen te horen die hen gemaakt worden door hun zogenaamde vrienden, en de stok en steen die achter hun rug opgeheven worden om hen te treffen, zouden hun te veel pijn doen om de volgende zondag te prediken. Terwijl de diakenen mij evenwel opwachten en mij hebben verzocht om de volgende zondag over te blijven, zo schijnt het wel dat zij niet geheel tegen mij zijn. Ik bedankte niettemin voor hun uitnodiging, omdat ik van voornemen had beloofd den 1 oktober te Stamford te zullen wezen en ik kan de vrienden daar niet teleurstellen. Ik denk eraan om een leerrede uit te geven die ik op 20 augustus gepreekt heb te Oekum over Jesaja 18, vers 6, vers 5 en 6. Het is dezelfde tekst als waarover ik de Trowbridge gesproken heb, toen ik niet zoveel opening in dezelfde had als de Oekum. Doch hoogwaarschijnlijk zal de gedrukte preek van beide verschillen. Toen ik op een zekere morgen te Devonport dat hoofdstuk las, vond ik enige opening in die woorden en ik zag er een weg in afgetekend waaraan ik enige bevindelijke kennis meende te hebben. En daarom nam ik ook die tekstwoorden te Trowbridge, maar ik kon er toen niet inkomen. En omdat ik een grote begeerte ontwaarde om die lijn van bevinding te Oekum neer te leggen, zo koos ik daar die tekst en had toen het voorrecht om meer opening te hebben en als zodanig meer genot in het spreken als te Trowbridge. Ik geloof dat het volk het met genoegen hoorde en aangezien het mij een pad scheen te zijn waarop veel kinderen Gods wandelen en hier zijnde meer tijd vindende tot schrijven dan ik gewoonlijk heb, zo gevoelde ik een neiging om haar in schrift uit te brengen. Nadat ik enige bladzijden geschreven had, meldde ik per brief mijn voornemen te Oekum en ik heb sinds van Tiptaf gehoord dat de vrienden daar grote begeerte hebben om de leerrede in druk te bezitten, schoon ik niet eens het onderwerp genoemd had. Er schijnt dus een samenstemmen in begeerte en neiging te zijn, onbewust van elkaar, en dit heeft mij aangemoedigd om bij mijn voornemen te blijven. De vorige week ben ik langs de vermaarde spoorweg naar Liverpool geweest. In even een uur reisden wij 30 mijl afstands af. De laatste 1¼ mijl voert door een tunnel onder de stad door. Dat duurt 4 minuten. Gedurende dit gedeelte van de reis mist alle licht, behalve van de lampen waarmee de wagons voorzien zijn. Ik was met veel genot te Liverpool en ik heb ook me groot genoegen gehoord en kennis gemaakt met een evangeliedienaar aldaar, Kent geheten. Zijn vergadering op een avond in de week was door niet meer dan 12 mensen bezocht. Hij is bezig met een nieuwe kapel te bouwen die 19.200 zal kosten en hij wil dat ik met de heer Catesby zal komen bij de opening daarvan. Zij zal voor november niet gereed zijn. Ik maakte mij aan hem bekend en werd zeer hartelijk ontvangen en de volgende dag heb ik een uurtje bij hem doorgebracht. Wij hebben met wederzijds genoegen gesproken over de bevindelijke godsdienst en hadden niet het minste verschil. Hij nodigde mij uit om voor hem te prediken, maar omdat ik alle aanzoeken daartoe heb afgewezen, zo was ik gedrongen om hiervoor te bedanken. Vele uitnodigingen zijn tot mij gekomen uit de omliggende plaatsen, waarvan de meesten in enige verbinding staan met Catesby's arbeid. Doch mij dunkt dat 2 maal op de dag des Heren en 1 maal op dinsdag te prediken in deze grote kapel overvloedig genoeg is voor mijn krachten. Laatstleden zondag had ik wat kou bij mij en gevoelde mij des avonds zeer vermoeid, aangezien ik in de beide samenkomsten nogal lang gesproken had. De vergadering was zeer groot. Het bevatte waarschijnlijk wel 1200 mensen, en ik geloof dat ik mij meer inspande dan nodig was. Omdat enigszins zachter te spreken mij minder vermoeiend zou geweest zijn en door allen even goed zou gehoord zijn. Ik ben door genade in andere opzichten uitnemend wel geweest, ofschoon ik meen dat de lucht te Oekum mij beter past dan te Manchester. Ik heb mij voorgenomen om Deo Volente de 28 september op mijn weg naar Stamford de Leicester te prediken, en ik heb het plan de 3 eerste zondagen in oktober te Stamford en de beide laatste in die maand en de eerste in november te Oekum te zijn. Ik hoop dat de Heere met Mr. Smart geweest is en dat gij en de vrienden hem met zegen gehoord hebben. Gij rekent nu ongetwijfeld op een bezoek van William Tiptaf en verkrijgt nu in alle opzichten uw begeerte om verzadigd te worden. Hij is een eerlijk oprecht man en de zodanigen wil God zegenen. Soms schijnt mijn godsdienst geheel teloor en gezonken op de bodem van het Kenneth-en-Avon-kanaal. Ik heb aan zijn boren menige zware gang gemaakt en gezucht dat zijn wateren schier beroerd werden. Ik heb in Manchester niet veel zondaars gevonden. Ze spreken wel van beproevingen en uitreddingen, maar weinigen schijnen kennis te hebben aan de strijd der zonde of hebben haar leren kennen als vervaarlijke reus die zij is. Het schijnt wel dat allen hem begraven hebben en de lijkpredikatie over hem gehouden is, en dat hij als de beide reuzen, paus en onchristen, slechts op de pelgrims kan grijzen, terwijl hij in zijn spelonk blijft. Maar hij en ik kunnen ons zover niet van elkaar houden. Ik weet dat hij mij al wat zuchten en kermen berokkend heeft, en toch kan ik tot op deze dag hem niet ontkomen. Hij kleeft mij aan als de kraag aan mijn kleed. Ja, hij is been van mijn been en vlees van mijn vlees, en is niet mijn buurman, maar een inwoner. Ik bemerk dat Warburton's MS mij veel werk zal geven. De heer Gatsby stelde het een onderwijzer in handen om de kopie van taalfouten te zuiveren, maar deze heeft zoveel gouden franjes op het eenvoudige kleed van John genaaid, dat ik er thans veel werk van heb om ze weer ervan af te snijden. Hij heeft John's duidelijke, onopgesmukte, mannelijke taal veranderd en doet hem als een schoolmeester spreken, zodat ik mij aan de vervelende taak te wijden heb om de twee kopieën regel voor regel en woord voor woord te vergelijken en tot de oorspronkelijke uitdrukkingen te herleiden. En dit werk, bij de veelvuldige brieven die ik heb te schrijven en mijn leerreden over Jesaja 18, laat mij nauwelijks enige tijd over om iets anders te doen. Verzeker mijn christelijke liefde aan al de vrienden van Jezus en geloof mij te zijn, uw oprechte en toegenegen vriend, J.C.P.